Op dat ogenblik verscheen zijn vrouw en ze bleef in de deuropening staan. De blote armen waren doorgebogen takken. De glazen hingen als fruittrossen aan haar vingers.
Dit is de bonus bij de 26e aflevering van de podcastserie Uitgelezen Verhalen, Literatuur ontmoet Theater. Als je die nog niet beluisterde, doe dat alsnog. Maar dat kan ook hierna, of morgen, of wanneer je maar wilt. Je hoeft geen voorkennis te hebben om deze bonus te kunnen volgen. Wel vertel ik even wat je daar hebt kunnen horen. Twee verhalen over bedrog van Mensje van Keulen, waarvan één door haarzelf voorgedragen en één door Esther Imkje van Steenis. Plus een vraaggesprek met Mensje van Keulen door journaliste Lisanne Sikkema. En muziek van Fleur Minnaert, die reageert op de verhalen. Hier, in deze bonus, is het thema bedrog natuurlijk gebleven. Je hoort genoemde Esther nog een keer voorlezen. Een verhaal van de Britse schrijfster Hilary Mantel uit haar bundel De Moord op Margaret Thatcher. Het titelverhaal uit die bundel veroorzaakte veel ophef in Engeland toen die uitkwam in 2014. Er gingen zelfs stemmen op om de schrijfster te vervolgen. Dat nooit gebeurd is. De bundel werd in het Nederlands vertaald door Ine Willems. Daarna sluit ITA-acteur deze dubbele aflevering af met een verhaal van Frans Pointel. En na elk verhaal hoor je de muziek die Fleur Minnaert speciaal maakte en speelde voor deze editie. Esther studeert in het voorjaar van 2021 af aan de toneelschool Arnhem, met een voorstelling gemaakt met twee klasgenoten die zich als groep blond en cynisch noemen en daarmee samen verder willen vanaf komend theaterseizoen. Luister nu naar het verhaal Hartsgeheim van Hilary Mantel, voorgelezen door Esther Imkje van Steenis.
Hij was 45 toen zijn huwelijk definitief ten einde kwam op een zachte herfstdag met het laatste barbecue weer. Niets van die dag had hij zo gepland, niets zo bedoeld. Maar later kon je zien dat alle ingrediënten van de ramp voorhanden waren geweest. Met name Lorraine was voorhanden. Daar bij die gigantische Amerikaanse koelkast liet ze een gelakte vingertop over de dofmetalen dubbele deur glijden. Kruip je er ooit in? Zei ze. Op een echt hete dag, bedoel ik? Niet veilig, zei hij. De deuren kunnen zo dichtslaan. Jody zou je missen. Zij zou je er wel uitlaten. Jody zou me niet missen. Dat drong pas tot hem door toen hij het zei. Trouwens, zei hij, zo heet is het nog niet geweest. Niet, zei ze. Jammer. Ze strekte zich uit en kuste hem op de mond. Ze had haar wijnglas nog vast en hij voelde het koud en klam in zijn nek een rilling langs zijn ruggengraat zenden. Hij tilde haar tegen zich aan. Een gebaar van gulzige graagte, met beide handen om haar achterste. Ze mompelde iets, strekte een arm om het glas neer te zetten, schonk hem toen haar volledige aandacht, haar open mond. Hij had altijd geweten dat ze beschikbaar was. Haar alleen nooit in haar eentje getroffen, op een warme middag met een rozig gezicht, 3 glazen vino verde van volledige nuchterheid vandaan. Nooit in haar eentje, omdat Lorraine het soort meisje was dat zich in groepen meisjes bewoog. Ze was vol, aardig, van betaalbare klasse voor deze buurt en gemakkelijk in de omgang. Ze zei grappige dingen zoals, wat is het toch sneu om naar een kies vernoemd te zijn? Ze rook heerlijk naar keukenluchtjes. Pruimen en vanille, chocolade. Hij liet haar los en hoorde toen hij zijn greep ontspande haar hakjes met een klik terugkomen op de vloer. Wat ben je toch een poppetje, zei hij. Hij richtte zich in zijn volle lengte op. Hij kon zich zijn eigen gezicht voorstellen, zoals hij op haar neerkeek. Plagend, teder, geamuseerd. Hij herkende zichzelf nauwelijks. Haar ogen waren nog gesloten. Ze wachtte tot hij haar nog eens zou kussen. Deze keer hield hij haar eleganter vast, handen in haar taille. Zij op de puntjes van haar tenen, tong flikkerend tegen tong. Rustig aan. Rek het op, dacht hij. Geen haast. Toch gleed zijn hand als met een eigen wil onbeschaamd over haar rug. Hij tastte naar haar BH-sluiting. Een nauw merkbaar wegdraaien, een miniem vertrekken, zei hem niet nu. Niet hier. Maar waar dan wel? Ze konden zich moeilijk lompweg een pad banen door de borrelaars en samen naar boven gaan. Hij wist dat Jody door het huis draafde. Hij wist, en later gaf hij dat ook toe, dat ze elk ongelegen moment kon binnenvallen. Ze hield niet van feestjes waaraan openstaande deuren te pas kwamen en gasten die tussen huis en tuin bewogen. Er konden vreemdelingen binnenkomen en wespen. Het was al te gemakkelijk om met een brandende sigaret op de drempel te staan kletsen. Niet binnen, niet buiten. Je kon bestolen worden waar je bij stond. Al glazen ruimend drong ze zich door groepjes gasten. Haar eigen gasten, die plezier hadden en elkaar mobieltjes doorgaven. Die zich alle Jezus nog aan toe probeerden te ontspannen. Van de gelegenheid probeerden te genieten. Ze waren haar ter wille door hun glas in hun keel leeg te gieten en het aan haar af te staan. Deden ze dat niet, dan zei ze, neem me niet kwalijk, was je daar klaar mee? Soms stapelden ze behulpzaam een paar glazen op en zeiden, hier zo Jody. Ze glimlachten toegeeflijk naar haar, in de wetenschap dat ze haar een handje hielpen bij haar hobby. Je zag haar opgaan in haar eigen wereldje, het gezelschap de rug toegekeerd terwijl ze de vaatwasser inruimde. Het was niet ongebruikelijk dat ze die al liet draaien als het feestje nog geen uur oud was. Altijd kwam er na het vallen van het duister het moment dat echtgenotes huilerig werden en echtgenoten opgeblazen en oorlogszuchtig. Dat er ruzies losbarsten over privéscholen en boomwortels en parkeervergunningen. Hoe minder glas er dan voorhanden is, zei ze, hoe beter. Hij zei, je laat het klinken als een kroegenvecht in een achterstandswijk. Hij zei, goeie god, men zet die wespenspray weg. Dat ging hem allemaal door het hoofd terwijl hij aan Lorraine nibbelde. Die wreef haar neus tegen hem aan, knoopte zijn overhemd los, liet haar hand over zijn warme borstkas glijden en even dralen boven zijn hart. Als Jody echt binnenkwam, zou hij haar gewoon koeltjes verzoeken geen scène te trappen, even diep adem te halen en er wat franser tegenaan te kijken. En wanneer de gasten naar huis waren, zou hij het uitspellen. Het was tijd dat ze de teugels liet vieren. Hij was een man op zijn hoogtepunt en daar mocht hij wel eens iets van terugzien. Hij onderhield hen in zijn eentje met zijn professionele inspanningen in de ambachtelijke keukenbouw. Hij bracht een bedrag binnen dat in ernstige mate alles overtrof wat ze maar verwacht kon hebben. En dankzij zijn snelle denkwerk waren ze non de jus zo goed als buiten bereik van de recessie. Wie kon dat in hun kringen nog meer zeggen? En trouwens, hij was best bereid fair te zijn. Het is geen eenrichtingsverkeer, zou hij zeggen. Zij had dezelfde vrijheid als hij. Misschien wilde ze zelf ook wel een avontuurtje. Als ze er een kon krijgen. Hij liet zijn hoofd zakken om Lorraine iets in het oor te fluisteren. Wanneer neuken we? Ze zei, wat dacht je van volgende week dinsdag? Op dat ogenblik verscheen zijn vrouw en ze bleef in de deuropening staan. De blote armen waren doorgebogen takken. De glazen hingen als fruittrossen aan haar vingers. Lorraine had haar mond verhit tegen zijn borst, maar moest hebben gevoeld dat hij verstarde. Ze probeerde zich los te trekken. Oh shit, daar heb je Jody. Gauw, klim in de koelkast. Hij wilde niet van haar scheiden. Hij hield haar bij de ellebogen beet en even stond hij zijn vrouw over Lorraine's kroezige hoofd heen woest aan te staren. Jody deed 1 of 2 stappen de keuken in. Hield toen haar ogen op hen gericht als verlamd stil. Er hing getinkel in de lucht toen de glazen trilden tussen haar vingers. Ze zei niets. Haar mond bewoog alsof ze iets wilde zeggen, maar er kwam alleen een kerm uit. Toen gingen haar handen open. De vloer was van kalksteen, het glas spatte uiteen. De klap, De kreet van de andere vrouw, het versplinterende licht aan haar voeten. Ze leken Jody met een schok in beweging te zetten. Ze kreunde zachtjes, hapte naar adem, legde haar nu lege rechterhand op het lijststenen aanrecht en zakte op haar knieën. "Kijk uit," zei hij. Ze zonk even soepel op de scherven neer, alsof ze van satijn waren, alsof ze van sneeuw waren. En het kalksteen glom om haar heen. Een ijsvlakte. Elke tegel met een eigen gezwollen rand, elk met een schaduwkant ijl als adem. Ze snoof. Ze leek versuft, alsof ze een klap op haar hoofd had gehad. Alsof ze een spiegel had gebroken door er met haar hoofd op in te beuken. Ze stak haar linkerhand op. Er zaten snijwonden in en opwellend bloed stroomde in vertakte lijnen langs haar handpalm. Ze wierp er een bijna tersluikse blik op en maakte een kokhalzend geluid. Met afgepaste bewegingen kwam ze op haar hurken overeind. Ze viel zijwaarts, met open mond. Hij vertrapte het glas om bij haar te komen. Het knerpte als ijs onder zijn schoenen. Hij dacht dat dit zijn kans was om haar te slaan, dat ze deed alsof om hem angst aan te jagen, maar toen hij aan haar arm rukte was die slap en zwaar en toen hij "Jezus nog aan toe, Jody!" schreeuwde gaf ze geen krimp en toen hij bruut haar gezicht naar zich toe draaide stonden haar ogen al glazig. Zo leek het hem later, toen de gebeurtenissen van die avond moesten worden herbeleefd. Hij wilde uithuilen op de schouder van de ambulanceverplegers en zeggen: "Het was maar een nieuwsgierigheid en een beetje lust. En vanwege een soort kinderachtige omstandigheid. En omdat het voor het grijpen lag. Me op een presenteerblaadje werd aangeboden. Snap je wat ik bedoel?" Hij zei: "Ik had haar willen vragen om er Frans tegenaan te kijken. Dat had er waarschijnlijk niet ingezeten. Maar ik had ook niet verwacht dat ze dood neer zou vallen. Ik bedoel, stel je voor, zoiets verwacht je toch niet?" En knielen. Knielen op het glas. De eerste dag reageerde hij onsamenhangend, maar niemand was geïnteresseerd in zijn gemoedstoestand. Niet zoals ze zouden zijn geweest als hij was gearresteerd omdat hij zijn vrouw op een meer in het oog lopende manier had omgebracht. Een arts legde het hem uit toen ze dachten dat hij aan uitleg toe was. Het lange QT-syndroom. Een afwijking in de elektrische activiteit van het hart die hartritmestoornissen tot gevolg heeft, die weer onder bepaalde omstandigheden tot hartstilstand leiden. Waarschijnlijk erfelijk. In het algemeen ondergediagnosticeerd. Als we het bij tijds in de smiezen hebben, kunnen wij artsen van alles. Pacemakers, beta-blokkers. Maar als plotse dood het eerste symptoom is, houdt het op. Een schok kan voldoende zijn, zei hij. Of hevige emotie. Hevige emotie van welke aard dan ook. Dat kan angst zijn of walging, maar het hoeft niet. Sommige mensen sterven lachend, zei hij.
Dan komen we nu toe aan de finale van de bonusaflevering. Auteur Frans Pointel debuteerde in 1989 op 56-jarige leeftijd met de verhalenbundel De kip die over de soep vloog. Het zijn verhalen van een overlevende van de Tweede Wereldoorlog. Zijn fictiedebuut kreeg veel aandacht omdat hij een nieuwe stem liet klinken. Een tv-interview met Adriaan van Dis maakte hem op slag beroemd en veel gelezen. Hij publiceerde daarna nog verschillende bundels en autobiografisch werk. Hij overleed in 2015. Acteur Bart Slegers van ITA vraag ik al jaren mee te doen aan een theateravond van Uitgelezen Verhalen. Dat lukte tot nu toe niet, dus ik ben heel blij dat hij aan deze podcast meewerkt. Wat hij kan doen met zijn stem vind ik weergaloos en daarnaast is hij een begenadigd fysiek acteur. Het is jammer dat de podcast alleen geluid voorbrengt, maar beschouw dit als een aansporing om hem op toneel te gaan zien, zo gauw dat weer kan. Of kijk naar de prachtige film Glück auf op Apple TV, waarin hij een vaderrol speelt in de Limburgse mijnstreek en zich het Limburgse accent feilloos eigen heeft gemaakt. Het verhaal van Frans Pointel dat je nu gaat horen is wat langer dan de andere in deze aflevering, maar meeslepend en komisch genoeg om je aandacht vast te houden, vind ik. Luister nu naar een verhaal uit zijn debuutbundel De kip die over de soep vloog, getiteld Carrière.
Op mijn 24ste gaf ik 2 zekerheden op. Mijn baantje bij een verzekeringsmaatschappij waar ik op een archief werkte en de etage waar mijn moeder 5 jaar ziek was geweest. Ik huurde een grote zolderruimte met butagas en een chemisch toilet. Toen ik met een bakfiets mijn bed, tafel, stoelen, boekenkastje, boeken en last but not least mijn 4 katten er had gestationeerd, meldde ik me bij een uitzendbureau. Uitzendbureau Cohen werd gedreven door een dwergachtig vrouwtje van in de 60, zoiets als de heks uit Hans en Grietje. Ze had een nare, bedillerige, raspende stem. Op betaaldag trok ze een lade open waarin slordig een vermogen lag, keek naar het aantal uren op mijn werkbriefje en betaalde uit. Toen de tijd bedroeg het honorarium 2 gulden per uur. Aan elk door mij gewerkt uur verdiende mevrouw Cohen waarschijnlijk hetzelfde. Ik startte op een zeeppoedermagazijn aan de Oude Schans. Ik moest controleren of huisvrouwen hun kaartje volgeplakt hadden met zogenaamde emmertjes, die op elk pak Prozeel zaten. Elke volgeplakte kaart gaf recht op een handdoek plus washandje, kleur naar keuze. Een en ander maakte ik verzend klaar. Het stoof daar als de pest. Ik nieste de hele dag en als ik 's avonds mijn hoofd onder de kraan hield, schuimde mijn haar onmiddellijk. De nonnen uit Venlo hadden veel was. Ze stuurden 10 volgeplakte kaarten in met het verzoek 5 blauwe handdoeken, 5 gele, 5 beige washandjes en 5 groene. Ik vergiste me wel eens. Dan schreef zo'n non: hierbij retourneer ik u 5 gele washandjes. Waarna nog een heel relaas volgde. Omdat ik daar bleef niezen, kapte ik met die klus. Geen werk, geen geld. Dus kreeg ik een voorschot van mevrouw Cohen, wier menselijkheid van gewapend beton was. Op een ochtend kwam ik weer bij dat vreselijke mens. Kun je boekhouden? Vroeg ze. Daarin was ik op de ULO de grootste kluns. Nooit heb ik er iets van begrepen. De boekhoudleraar was sadistisch. Als hij mijn balansen zag, riep hij, hij wilde een getapte figuur zijn, naar mij wijzend: prima. Debet is de kant van het raam, credit de kant van de muur. Mevrouw Cohen bemerkte mijn aarzeling. Je hebt toch boekhouden op de MULO gehad? Vroeg ze, er de M van meer bijvoegend. Ik was bang zonder geld te raken en antwoordde: ja, dat kan ik best. Weet je wat een doorschrijfsysteem is? Ik dacht meteen aan carbonpapier en knikte zonder de flauwste notie te hebben van wat het inhield. Ik kwam bij de SEMSTO terecht, waar ik met de nieuwe boekhoudkundige kracht werd begroet. Men vertelde me dat de boekhouder in het ziekenhuis lag. Weer werd me gevraagd of ik op de hoogte was van het doorschrijfsysteem. wat ik bevestigde. Ik kreeg de kamer van de zieke. Men opende zijn lade. Er lagen allerlei paparazzen. Op zijn bureau stond een grote rekenmachine, talloze ordners en er lag een stapel dossiers. Ruim een week zat ik in die dossiers te bladeren. Soms kwam er een jonge man of meisje binnen en bracht me weer een stapel, waarvoor ik hoffelijk bedankte, maar ik deed verder niets. Geregeld kreeg ik heerlijke koffie, af en toe zelfs gebak. Ik kreeg zelfs vroeging dat ik niet wist wat een doorschrijfsysteem was. Ik dacht aan de boekhoudleraar. Debet de kant van het raam, credit de kant van de muur. Na anderhalve week meldde ik me ziek. Mevrouw Cohen kwam me persoonlijk bezoeken. Niet met een mandje fruit, maar met de geschreeuwde mededeling dat ze door mijn toedoen de semsto kwijt was. Woedend riep ze dat ze me op de zwarte lijst zou plaatsen. Ik riep terug dat ze zich niet zoveel moest verbeelden. Ten slotte verdiende ze haar geld met een vorm van prostitutie. Destijds werden er veel uitzendbureaus opgericht, dus ik stapte naar een ander. Had ik verstand van ponskaarten, van het Hollerith-systeem. Automatisering, deelde ik mede, was mijn stokpaardje. Ik kon meteen aan de slag bij de Sociale Verzekeringsbank aan de Apollolaan. In 1958 waren er geloof ik nog geen computers. Ik toog naar de Apollolaan. Op een immense afdeling stonden vreemde machinerieën die al trillend een helds lawaai produceerden. Mannen in vale werkjassen stopten er pakken ponskaarten in, drukten op een knop en de machines begonnen te ratelen. Met grote snelheid werden ponskaarten in diverse vakjes uitgesorteerd. Uit een bepaald vakje werd een stapeltje kaarten gelicht. Dit werd vervolgens in een ander type machine ingevoerd, waarna weer op een knop werd gedrukt. Deze machine poepte aan zijn achterkant lange stroken met gegevens uit. Een stugge oude baas vertelde me een ingewikkeld verhaal over invaliditeitspensioenen en uitsorteren. Vanwege het lawaai miste ik hele zinnen van zijn onderricht. Hij bracht me een doos met ponskaarten en deed voor hoe het moest. Ik snapte niet en durfde niet nog eens om uitleg vragen. Het was zo abstract. Ik pakte een stapeltje ponskaarten, legde ze voor in de sorteermachine en drukte de knop in. Wat een geratel. Uit welk vakje moest ik nu dadelijk het stapeltje kaarten nemen, bestemd voor de afdrukmachine? Ik meende dat het laatste vakje was. Ik legde het stapeltje ponskaarten in de afdrukmachine, die er lijsten van ging uitratelen. Was dit gebeurd, dan deed ik de ponskaarten bij de overige terug in de doos. Er kwam regelmatig een jongen langs met een enorme schaar. Hij knipte steeds de lijst af als die te lang werd, vouwde deze netjes op en nam hem mee. Zo rommelde ik een week door. Steeds werd een nieuwe doos met kaarten gebracht en nam men de afgewerkte mee. Niemand bemoeide zich met me en het betaalde nog goed ook. Toen de taak was afgelopen, werd ik vriendelijk door een chef bedankt. Enkele weken later hoefde ik bij uitzendbureau Korver en Co. Niet meer terug te komen. Op de Apollolaan waren vele pensioenen niet uitbetaald. Daarentegen hadden mensen die de pensioengerechtigde leeftijd nog lang niet hadden bereikt en die evenmin invalide waren, tot hun blijdschap reeds een cheque voor hun pensioen ontvangen. Gelukkig betrof dit alleen de door mij in snel tempo verwerkte dozen. Een bank, toen Nederlandse Handelmaatschappij genoemd, vroeg kantoorbediende voor eenvoudige werkzaamheden. Ik solliciteerde en werd aangenomen. Ik typte huurkoopcontracten voor een hele ratje toe. Bondmantels, radio's, herenkostuums, mantelpakjes, vrachtwagens, personenauto's, tractoren, koeien, Saartje 1, Saartje 2, Juliana 12, Juliana 13. Alle koeien hadden een nummer. Vaak waren er schetsen bij om zo'n koe te kunnen herkennen. 2 jaar lang typte ik huurkoopcontracten. Toen mocht ik eenvoudige correspondentie behandelen. Bankchecks uitschrijven. Aktetypen die soms ingewikkeld van constructie waren. Omdat een jurist, meester Kool, vaak aparte regeltjes creëerde. Sub A1, sub A2, die ik er dan tussen moest voegen. Mijn salaris bleef laag. Ik maakte mijn werk 's middags altijd af. Wat maakt het uit een half uur later thuis te komen? 'S morgens echter had ik moeite op tijd te komen. Ik stempelde mijn prikkaart meestal af op rood. Dat kostte me mijn opslag. De personeelschef riep me op het matje. Waarom komt u niet op tijd? Ja, ik moet 's morgens altijd 2 kattenbakken schoonmaken. De bank heeft niets met uw kattenbakken te maken, zei hij. Als ik binnenkwam, begon ik meteen te werken. Terwijl mijn collega's, met wie ik nauwelijks enig contact had, glazig zaten te roken, de krant lazen of over voetbalwedstrijden lulden. Ze kregen echter wel steeds een goede jaarlijkse opslag. Toen ik er 5 jaar werkte, plaatste men een bureau tegenover het mijne. Zo ging het op de hele afdeling. Tegenover me werd de secretaresse van de souschef geplaatst. Een zure, magere vrouw die altijd snoepte en continu klaagde dat het tochtte. Zodra ze bemerkte dat ik iets af had, zei ze: oh, bent u klaar? Hier heb ik nog een kruisverbandakte voor je. Ze begon me met haar werk te overladen. Zelf deed ze niet veel meer dan af en toe gewichtig met haar stenoblok naar de chef paraderen. Haar bureau was altijd onder de dossiers bedolven. Zodra chefs binnenkwamen, stak ze een balpen in haar zuinige mond, opende een map en bestudeerde ernstig de inhoud. Zodra werd er niet meer op haar gelet, of ze opende een lade, pakte een kruiswoordpuzzelboekje en puzzelde bijna de hele dag. Ik kreeg haar spelletje door, stapelde mijn bureau ook vol met dossiers. Als de procuratiehouder langskwam en naar mijn bureau keek, zei hij: oh, ik zal het u maar niet geven. U zit al aardig vol. Een zoon van de adjunct-directeur, een koorstudent met babydun blond haar en een voortijdig oude koppie, liep op elke afdeling enkele weken stage. Hij droeg een grijs flanellen kostuum met vest, kwam en vertrok met zijn imposant leren koffertje. Mijn collega's brachten hem koffie als hij dat wenste, ook al moesten ze die met de lift in de kantine halen. Destijds meende ik dat hij gekregen had wat ik tekort was gekomen. Eens kwam hij naar me toe, krabbelde wat namen en nummers op een papiertje en gaf me dat. Wil je met spoed deze dossiers voor me uit het archief halen? Vroeg zijn hoge stem. En hij keek langs me heen uit het raam. Hoe gaat het nu met uw linkerbeen? Vroeg ik belangstellend. Mijn linkerbeen? Reageerde hij verbaasd. Daar mankeert gelukkig niets aan. Prachtig, zei ik. Dan is er geen enkel beletsel om zelf die dossiers te halen. Ik had geen zin meer om tegenover juffrouw Soesman, wier saaie en uitgebluste gezicht me vaak langdurig aanstaarde, te blijven zitten. Op een ochtend kwam ik per ongeluk ver voor 9:30 binnen. Moeizaam duwde ik het logge metalen bureau tegen de muur aan. Ik zat relaxed met mijn rug naar de zaal en toevallig ging er boven me ook nog een neonbuis. Ik begon te werken. De afdelingschef kwam naar me toe. Wie heeft u toestemming verleend tot verplaatsing van uw bureau? Nou, als ik alleen zit, dan kan ik beter werken. U schuift het bureau onmiddellijk terug. Ik denk er niet aan. Kwaad beende hij weg en kwam even later met meester Kool en de procuratiehouder terug. Ik hoorde de heren ernstig beraadslagen. Vervolgens kwam de adjunct-directeur van de afdeling kredietverlening er ook nog bij. Niemand in de zaal werkte. Aller ogen schoten beurtelings van mij naar het groepje opperhoofden. Ondertussen werkte ik gewoon door. Ach, laat die kerel toch zitten. Hij is niet helemaal goed, snik, hoorde ik de procuratiehouder zeggen. Ze stonden achter in de zaal, maar ik heb oren als badkuipen. Vaak had ik hoofdpijn. Dan slikte ik een aspirintje, verliet de rokerige zaal en ging een blokje om. Op een van die ommetjes kwam ik op de Keizersgracht de personeelschef, de heer Noord, tegen. Wat doet u hier? Snipperdag? Vroeg hij wantrouwend. Nee, ik wandel even langs de gracht. Ik heb hoofdpijn. Meneer loopt even langs de gracht. Nee, maar die is goed. Als iedereen dat deed, dan was de bank nu leeg, riep hij overspannen uit. Ja, niet iedereen doet het toch, zei ik sussend. Ik ben de enige die op dit praktische idee is gekomen. Anderen melden zich ziek en blijven een week thuis. Toen ik op een ochtend, ondanks hevig haasten, toch nog op 8:40 rood afstempelde, besloot ik de pesterige prikkaart te verscheuren. Een uur later belde personeelszaken. We kunnen uw prikkaart niet vinden. Wat vreemd, toen ik vanmorgen om 8:15 binnenkwam, was hij er nog. De volgende ochtend stond er alweer een nieuwe prikkaart in mijn vakje. Na 4 dagen vernietigde ik ook deze. Weer een telefoontje van personeelszaken. Uw prikkaart is weer weg. Hevig verontwaardigd riep ik, verdorie, wat flauw. Dat doet iemand om er dwars te zitten. Wat zijn mensen toch kleinzielig. Gaandeweg werd me duidelijk dat de bank me wilde lozen. Ik was een miskoop. Gemaakt optimistisch, zei de personeelschef, ik heb goed nieuws voor u. U wordt overgeplaatst naar ons bijkantoor in Amersfoort. Op een afdeling zat een man van 40 met 20 dienstjaren. Hij zou ook naar Amersfoort worden overgeplaatst. Voor hem was het echt een promotie. Meneer Roosjes zal u elke ochtend om 7:15 van huis komen halen met de auto, deelde de procuratiehouder me mee. Meneer Roosjes scheen een trouwe huisvader. Saai, burgerlijk, overdreven correct tegen superieuren, snauwerig tegen hen die hij als een minder beschouwde. Hij droomde al jaren van een baan als chef. Het woord promotie lag hem in de mond bestorven. Op een maandagochtend, precies 7:15, werd er doordringend gebeld. Ik schrok, struikelde het bed uit en schoof het zware raam omhoog. Beneden stond Roosjes naast een gouden kalf, een groen dafje. Kom je gauw, riep hij. Ik moet me nog scheren, riep ik terug. Hij maakte zenuwachtige, ongeduldige bewegingen. Ja, schiet dan in godsnaam op. Om 9:30 moeten we in Amersfoort zijn. Terwijl ik me snel schoor, kookte het water voor de oploskoffie al. Weer werd er, nu aan 1 stuk door, gebeld. Ik kreeg hoofdpijn van, schoof het raam weer omhoog en keek naar beneden. Is er brand? Ja, kom dan, man, riep Roosjes. Als we een ongeluk krijgen, is het jouw schuld. Snel kleedde ik me aan, af en toe een slok koffie en een hap beschuit nemend. Wat stonken die kattenbakken. 4 katten is niet mis. Ik keek op mijn horloge, het liep tegen 8. Een van de katten had de racekak. Klagelijk miauwend sprong hij van de ene bak in de andere. Ik moest er snel een schoonmaken. Terwijl ik een dikke krant op de vloer openvouwde, werd er weer gebeld, wel 30 minuten lang. Ik opende het raam. Man toch, bijna 8 uur, dat redden we nooit meer. En dat voor de eerste keer. Dat gaat me mijn promotie kosten, god nog aan toe, riep Roosjes huilerig. Ja, u houdt me ook steeds op, riep ik. Ik hoef alleen nog maar een kattenbak schoon te maken. In wanhoop hield Roosjes zijn handen voor zijn dikke gezicht, terwijl hij, schiet dan op, schreeuwde. Uiteindelijk was ik dan beneden. Inmiddels was het 8:10. Met een noodgang reesten we naar Amersfoort. Alleen plankgas kan ons redden, riep Roosjes overspannen. Ik wees op het dashboard waarop hij de truttige fotootjes van een bebrild dik vrouwengezicht en 2 dikke kindersmoelen had bevestigd. Plankgas, riep ik. Dan kunnen zij naar de crematie. Over jou dien ik onmiddellijk een klacht in, schreeuwde Roosjes door het lawaai van het DAF-motortje heen. Om 9:00 arriveerden we in Amersfoort, waar Roosjes tante PD een onderhoud aanvroeg met de directeur, dokter Anders Rede, die, naar later bleek, niet vatbaar was voor zijn eigen naam. Voor Roosjes was er dan uiteindelijk de felbegeerde promotie. Hij kreeg het toezicht over 3 truttige dames van in de 40. Ik kwam tot de verbijsterende conclusie dat er geen werk voor me was. Word ik daarvoor zo absurd vroeg uit mijn bed gebeld? En moet ik me daarvoor rot haasten? Dacht ik kwaad. Uiteindelijk besloot men me aan een systeem te zetten van kaarten die weliswaar al afgelegd waren, maar desondanks plotseling op alfabetische volgorde moesten. Toen moest ik bij dokter Anders Rede komen. Hij was kaal en had links op zijn schedel een grote, onsmakelijke, bruine bult. Ik onderdrukte de neiging om hem dwingend te vragen die vieze bult met spoed te laten verwijderen. Hij leunde achteruit. Wat u vanmorgen aan de heer Roosjes hebt geleverd, dat noem ik een fraai staaltje van collegialiteit. Ja, die man die komt ook zo vroeg. En je komt er niet, want hij blijft continu aan de bel hangen. Ja, we kennen u, meneertje, antwoordde Rede. U gaat nu meteen naar een fotozaak. Laat een pasfoto maken en haalt vervolgens aan het station een maand abonnement tweede klasse. Aan de kas kunt u het geld later terugkrijgen. De volgende ochtend sliep ik door mijn wekker heen en werd pas tegen 8:30 wakker. Ik schoot weer niet op, omdat ik me tijdens het scheren gemeen sneed. Ik miste net de tram naar Centraal Station. Daar aangekomen zag ik de rode achterlichten van de trein naar Amersfoort snel verdwijnen. Tegen 11:30 betrad ik het bijkantoor in Amersfoort.
En hiermee zijn we aan het eind gekomen van de podcast Met Bonus, die een avondvullende voorstelling had willen zijn. Ik hoop dat je er nog meer van hebt genoten dan onze normale podcastedities en je ons blijft volgen. Heb je deze bonus eerst beluisterd en aflevering 26 nog niet, zet die dan nu aan. Deze bonusaflevering is mede mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, gemeente Deventer, gemeente Enschede. Aan deze aflevering werkte mee Esther Imkje van Steenis, Hilary Mantel, Ine Willems, Bart Slegers, Frans Pointel postuum, Floor Minnaert schreef en speelde de muziek en leidde de audioopname in de studio. Dirk-Jan van Ittersum tekent voor de montage en de mastering van deze podcast. De herkenningsmelodie is van Instant Classical Amir Swaap en Sietse van Gorkum. Mijn naam is Pieter van Scherpenberg en gidste je door deze bonusaflevering bij de 26e. Graag tot een andere keer!